Wij willen vanmorgen luisteren naar de boodschap van de drie vrienden in de vurige oven. En dat lezen we in Daniël 3. En voor het brede verband lezen we alle 30 versen van dat hoofdstuk. Dus Daniël 3 is de schriftlezing van morgen.
In het dal Dura, de vurige oven. De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was 60 ellen, zijn breedte 6 ellen. Hij richtte het op in het dal Dura, in het landschap van Babel. En de koning Nebukadnezar zond heen om te verzamelen de stadhouders, de overheden en de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtslieden en al de heerschappers der landschappen tot de inwijding van het beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar opgericht had. En een heer Rout riep met kracht: men zegt u aan, gij volken, gij natiën en tongen, ten tijde als gij horen zult het geluid des horens, der pijp, der citer, de vedel, der psalteren, des akkoordsgezang en allerlei soorten van muziek, zo zult gij lieden nedervallen en aanbidden het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal te dierzelfde uur in het midden van den oven des brandende vuurs geworpen worden. Daarom, te dien tijde, als al die volken hoorden het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en allerlei soorten der muziek, alle volken, natiën en tongen, nedervallende, aanbaden het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom naderden even tenzelfde tijd Chaldeeuwse mannen die de Joden openlijk beschuldigden. En zij antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: o koning, leef in der eeuwigheid. Gij, o koning, hebt een bevel gegeven dat alle mensen die horen zouden het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordsgezang en allerlei soorten van muziek nedervallen en het gouden beeld aanbidden zouden. En wie niet nederviel en aanbad, die zou in het midden van de oven des brandende vuurs geworpen worden. Er zijn Joodse mannen die gij over de bediening des landschaps van Babel gesteld hebt, Sadrach, Mesach en Abednego, en deze mannen hebben, o koning, op u geen acht gesteld. Uw goden eren zij niet en ze bidden het gouden beeld niet aan, hetwelk gij opgericht hebt. Toen zeide Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zou. En toen werden die mannen voor de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij lieden mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gij lieden gereed zijt, dat gij ten tijde als gij horen zult het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordgezang en allerlei soort der muziek nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbidt, terzelfde uren zult gij lieden geworpen worden in het midden van de oven des brandende vuurs. En wie is de God die uw lieden uit mijn hand verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet van nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij opgericht zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vol van grimmigheid. En de gedaante van zijn aangezicht veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en zeide dat men den oven 7 maal heet maken zou dan men dient pleeg heet te maken. En tot de sterkste mannen van kracht die in zijn heer waren, zeide hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego binden zouden, om te werpen in de hoven des brandende vuurs. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen, en ze wierpen hem in het midden van de oven des brandende vuurs. Daarom dan, terwijl het woord des konings aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken des vuurs die mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego opgegeven hadden, gedood. Maar als de drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, in het midden van de oven des brandende vuurs gebonden zijnde gevallen waren, toen ontzette zich de koning Nebukadnezar en hij stond op in der haast en antwoordde en zeide tot zijn raadsheren: hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs gebonden zijnde geworpen? En zij antwoordden en zeiden tot de koning: het is gewis, o koning. Hij antwoordde en zeide: zie, ik zie vier mannen loswandelen in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen. En de gedaante des vierde is gelijk een zoons der goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven des brandende vuurs, antwoordde en sprak: gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten van de Allerhoogste God, gaat uit en kom hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs. Toen vergaderden de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de raadsheren des konings deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had, en dat het aar hun hoofd niet verbrand was en hun mantels niet veranderd waren. Ja, dat de reuk des vuurs daardoor niet gegaan was. Nebukadnezar antwoordde en zeide: geloof zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben en des konings woord veranderde op hun lichamen overgegeven hebbende, opdat zij geen God eerden, nog aanbaden dan hun God. Daarom wordt van mij een bevel gegeven, dat alle volk, natie en tong, die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden wordt en zijn huis tot een drekhoop gesteld wordt. Want er is geen ander God die al zo verlossen kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel.
Gemeente, wat zullen die arme sloebers hun ogen hebben uitgekeken als zij al die ministers en rechters en generaals en kapiteins en gouverneurs met hun prachtige uitrusting en indrukwekkende rijtuigen en al hun bedienden zagen trekken naar het dal Dura. Dura, de rivier, een zijrivier van die machtige Eufraat. Ze hadden wel gezien dat er een prachtig en groot project bezig was verricht te worden. Maar nou zagen ze wat het betekende dat dat machtige beeld van Nebukadnezar, dat ingewijd zou worden. Zoveel glorie en zoveel rijkdom hadden ze nog nooit gezien. En het was misschien wel over hun ruggen heen allemaal tot stand gekomen, dat zij uitgebuit waren. Misschien viel het u bij de schriftlezing wel op dat er 9 keer in dit hoofdstuk staat het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. 60 ellen hoog, naar onze termen is dat 30 meter. Dat is een fikse kerktoren, dat is niet zomaar de eerste, de beste kerktoren, maar een hele hoge kerktoren, die is dan 30 meter hoog. En 6 ellen in doorsnee, 3 meter in doorsnee. En het straalde de glans van goud en weelde en rijkdom uit. De glorie van Nebukadnezar moest daarmee tot uitdrukking worden gebracht. En dat was verbonden met de religie in die tijd. De religie van Babel. Het was helemaal niet atheïstisch of zo, of areligieus. Nee, Nebukadnezar en de positie van de koning, die was ingebed in de religie van Babel. Als hij religieus was, dan was Nebukadnezar de zoon van de goden, die vertegenwoordigde al die geestelijke krachten. Nebukadnezar had ervan gedroomd, hij had er naar uitgezien. Hè? Wat zal dat toch het toppunt van zijn carrière zijn? Een machtig beeld, wat Nebukadnezar heeft opgericht. En dat ingewijd. En dan iedereen straks daarvoor buigen. Wat een roem en wat een erkenning van mij en mijn macht. Vindt u het niet heel opvallend dat we dit hoofdstuk in de Bijbel lezen? Daniël 3 staat uiteraard naar Daniël 2. Als je even afvraagt wat Daniël 2 ook alweer voor een hoofdstuk is. Daniël 2 is dat hoofdstuk dat Nebukadnezar gedroomd had. Maar hij wist niet meer waarover hij gedroomd had. En hij liet al die waarzeggers en wijzen van zijn rijk komen. Hij zegt, vertel me waarover u gedroomd hebt. Dan zei hij, ja, vertel uw droom maar en dan zullen wij de uitleg vertellen. Nee, je probeert mij voor de gek te houden. Als u werkelijk in contact staat met de goden, dan weet u ook wat ik heb gedroomd. Ik voel dat het een boodschap van de goden is. En het dreigde dat al die wijzen zouden uitgemoord worden. En Daniël die hoorde ervan en hij diende zich aan. En hij vertelt wat die droom was en wat die droom betekende. Dat gouden hoofd, dat was de regering van Nebukadnezar. En die zilveren bos, dat was dat geweldige rijk van de Meden en de Perzen. En daarna kwamen die andere koninkrijken. En je zag in de hoogte van de bergen een steen worden losgemaakt. Klein steentje, onbetekenend. Je zou er eigenlijk niet op letten. En die steen die begon te rollen naar beneden, steeds sneller, steeds groter. En die rolde op dat beeld aan. En verbrijzelde dat beeld. En vervulde de hele aarde. En Nebukadnezar voelde, dit is een boodschap van de goden. Maar wat? En Daniël vertelde, nou ja, u bent dat gouden hoofd, Nebukadnezar. En er komen andere koninkrijken minder dan u. Maar in de bergen wordt een koninkrijk losgemaakt. En dat zal uiteindelijk de hele aarde vervullen. Het koninkrijk van mijn koning. Het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En Nebukadnezar was zo onder de indruk dat Daniël kon vertellen wat hij had gedroomd en wat die droom betekende. En hij voelde, dit is de waarheid. En dat beleed hij publiekelijk. Zo onder de indruk van God. En nou, een beeld voor je eigen glorie, alsof God zich niet persoonlijk met hem in zijn droom had bemoeid. Sommige mensen denken, als je nou maar zo'n droom van God zou krijgen, hè? Of als er een of andere mirakel zou zijn, dat je naam in de wolken geschreven stond, dat je zonden vergeven waren of zo. Dan zou je wel geloven in God. Dan zou je wel zeker zijn van de vergeving van de zonden. Geloof je dat? Ik geloof er maar niks van. Mirakels bekeren ons niet. Dan zou er in Urk iemand uit de doden opstaan en nu zou er bovenop staan. Dat zou je niet bekeren. Wat bekeert hij dan wel? Alleen deze Bijbel. Alleen de prediking van het woord van God. Dat is het middel wat God gebruikt om doden het leven te geven. Voel je dat? Ben je zo vanmorgen hier in de kerk? Dat God persoonlijk tot je spreekt en om persoonlijk zijn stem te horen en te ervaren dat dat woord een scheppend woord is en een levend woord is en een krachtig woord is, waardoor de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Als ik uw woord gehoord heb, werd het een vuur in mijn beenderen. Nebukadnezar, wonderen meegemaakt, dromen gekregen, maar geen tekenen van waarachtige bekering. Gewoon dezelfde gebleven. Die oude mens is sterker dan allerlei wonderen en dromen die op je afkomen. Beeld is opgericht. De massa's, hooggeplaatste van het Rijk van Babel, alle vertegenwoordigers uit al die landschappen, ze zijn aangekomen in dat dal Dura, ze hebben hun positie ingenomen rondom dat beeld van Nebukadnezar. En dan komt er een heraut naar voren, prachtig pakje aan. En die gaat de spelregels van deze dag uitleggen. Hartelijk welkom, fijn dat u gekomen bent en de lange reis hebt ondernomen. Straks gaat de muziek spelen. De cites en de vedels en de psaltes en het akkoordgezang. En dat zal een teken zijn dat u een kniebuiging maakt voor dat beeld wat Nebukadnezar heeft opgericht. En op die manier zal het ingewijd worden. Ter glorie van onze goden en ter glorie van de zoon van onze goden, Nebukadnezar. En zegt hij erbij, ik ga er niet vanuit natuurlijk, maar mocht u de gedachte hebben om niet te buigen, moet u eens even achterom kijken, daar staat een oven, hij brandt al en daar wordt u dan ingeworpen. Dat is de religie van Babel. Uiteindelijk een religie van angst. En een religie die met geweld en met krachtsbetoning wordt uitgeoefend. En als die de spelregels heeft uitgelegd, nou dan beginnen al die muziekinstrumenten te spelen. En al die ministers en gouverneurs en rechters en kapiteins, ze buigen als een knipmes voor dat beeld wat Nebukadnezar heeft opgericht. Er is niemand die het in zijn hoofd haalt met de dreiging van die vurige oven om te blijven staan. Buigen in het dal Dura. Is dat alleen iets van de zondagsschool, zondagsschoolgeschiedenis? Iets uit Babel, heel ver in het verleden? Is het ook iets te zeggen voor het heden? Gebeurt dat vandaag nog? Dat er zo'n drang is om maar te buigen? Nou ja, als je in Rusland woont en je heet Navalny, dan heb je niet zoveel vrijheid, hè, om niet te buigen voor het gezag en de autoriteit van Poetin. En als u in Noord-Korea zou wonen, en als u het zou wagen in de Bijbel te lezen, dan zou u wel eens opgesloten kunnen worden in een van de concentratiekampen. In het Reformatorisch Dagblad wordt een actie gevoerd momenteel, onder de naam Draagt Elkanders Lasten, voor christenen in Syrië en Irak en Iran. En onder IS vooral zijn daar vreselijke taferelen hebben daar plaatsgevonden, dat christenen werden verdreven en werden uitgemoord. En christelijke gemeenschappen zijn soms bijna helemaal in het niets verdwenen. Maar dat gaat dan over christenen die onder druk staan. Maar het is ook nog een beetje ver weg misschien. Hoe is het in Nederland? Die massa's mensen kijken op de stations en in de winkelcentra en zo. Voor ons is toch de vrijheid ongeveer het hoogste goed. En niemand hoeft toch een kniebuiging te maken onder een bepaalde drang en dreiging. Maar stel je voor, u praat met uw collega over huwelijk en seksualiteit. Dan is het helemaal niet vreemd als die buurman tegen u zou zeggen, het huwelijk van een man en een vrouw, dat is de beste manier en dat is de enige manier en dat is een heilzame weg voor seksualiteit en voor het krijgen van kinderen en het opgroeien van kinderen. En dan komt u op uw werk en dan hebt u een werkbespreking en dan komt u diezelfde buurman tegen. En dan zou het wel eens kunnen zijn, als het over deze dingen gaat, dat hij, ja, maar dat hij dat niet zegt. En dat hij in zijn mond houdt. Want dat is eigenlijk not done in onze samenleving. En als je hem erop aanspreekt, dan zegt hij, ja, maar het zou kunnen zijn, hè, dat je dan een gesprek krijgt met je teamleider. En dan zegt hij, je past dan toch niet meer helemaal in het team. Niet letterlijk een oven, maar is toch een bepaalde druk en dreiging om mee te buigen en mee te bewegen met de geest van onze tijd en onze cultuur. Wat dat betreft is Babel, is dat Aldura, heel dichtbij. En in de westerse wereld zijn al mensen wel opgesloten in gevangenissen. Misschien waren ze een beetje ongenuanceerd in hun uitdrukkingen, maar het ging uiteindelijk om het belijden van die heerlijke orde die God ons heeft gegeven. Hoe mensen kunnen floreren, de naaste liefde wordt beoefend in het huwelijk. Het werd als conclusie van de wet voorgelezen. Je naaste liefhebben als jezelf. En dat beoefen je als man en vrouw. Dat is zo'n wijs instituut wat de Heer heeft bedacht. Is het nog dichterbij? Eigenlijk is het nog een beetje buiten de kerk, hè, wat we nu bespreken. Zou het ook in de kerk kunnen zijn dat er drang en dreiging is? Ja, het zou kunnen zijn dat u God dient op de wijze van die ministers in dat Aldura. Er zijn mensen die God alleen dienen omdat er een oven van de hel dreigt. Die dienen God niet omdat het zo'n liefdedienst is. En dat ze zeer gewillig zijn om de Here te zoeken en te dienen. En dat het al een vreugde is om in zijn wegen te wandelen. Maar misschien staan ze ook wel onder sociale controle. Of inderdaad misschien die laatste ernst alleen. Dat is toch de dienst van de Here, een liefdedienst. Dan zou er geen hel zijn. En dan zou er geen hemel zijn. Dan doe je nog niets liever dan de Here dienen en hem vrezen en met ontzag jegens hem vervuld zijn. Ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn hoogst genoegen achten. Is dat van jou zo? Of zit je hier maar een beetje te zitten? En dien je God wel, maar ja, het is niet helemaal van harte. En als je de gelegenheid zou hebben, dan zou je uitbreken. Of zeg je, Heer, ik heb een vermaak in uw wet. En uw wet is mijn betrachting de ganse dag. Ik raak er maar niet op uitgekeken, op die diepte van wijsheid en goedheid en liefde van u. In uw woord, in uw geboden, in uw evangelie, in uw zoon. En hoe meer ik ervan zie, hoe meer ik ernaar verlang. Aan welke kant staat u? De kant van Babel? Of aan de kant van de Heer Jezus? De kracht van de Heilige Geest? En misschien hebt u dat beeld van Nebukadnezar nogal dichterbij ontdekt. Die getallen, 60 bij 6, die zijn heel veel betekenend. Die komen tot hun vervulling in het boek Openbaring, het getal van de mens. 666, 3 malen 6, bijna 3 malen 7, de volkomenheid, de drievuldige volheid van God. En 3 malen 6, dat wil zeggen het toppunt van menselijk weten en kunnen en kennen. De menselijke glorie. Waar zit die menselijke glorie? Die zit toch in je eigen hart? Heb je dat nooit ontdekt? Dat er een heel groot ego is van binnen. Al kijk je heel nederig. En al doe je heel ootmoedig. Maar als u nou eens in de gelegenheid was. Als ik nou eens in de gelegenheid zou zijn van Nebukadnezar. Zou je dan niet zo'n beeld oprichten? Zou je dan mensen niet voor jou laten knielen? Als iemand jou 20 jaar geleden heeft beledigd, weet je misschien nog wel, hè? Als iemand God beledigd heeft, dan ben je alweer vergeten. Maar als iemand jou beledigd heeft, dan zit nog altijd te wringen van binnen. Dat is dat ego. Dat hoogmoedige hart van ons. Als God willen zij. Belangrijk willen zij. En bijzonder willen zij. En daarin erkenning zoeken. En morren en mopperen als dat geen gestalte krijgt. Het dal Dura. Niet zo ver weg, maar zo dichtbij. En zelfs in mij. Misschien is die oven er wel voor gemaakt. En misschien hebben die lakeien van Nebukadnezar wel opzettelijk zitten kijken hoe die drie vrienden, drie Joodse ballingen zich zouden gedragen. En jou hoor, in dat hele machtige veld van mensen die buigen als een knipmes, blijven er drie jonge mannen staan. Sadrach, Mesach en Abednego. En ze snellen naar de koning. En met een fluwelen stem zeggen ze tegen de koning: Koning, leef in eeuwigheid. Hebt u niet een gebod gegeven dat op het geluid van de muziekinstrumenten iedereen voor u zou buigen? Ja, zegt Nebukadnezar. Nou, er zijn drie mannen die dat niet hebben gedaan. Nebukadnezar is gekrenkt in zijn trots. Laat ze hier komen. En dan ziet hij wie het zijn. Hij kent ze wel. Het zijn mensen die een bijzondere privilege van hebben gekregen. Ze hebben een opleiding gekregen. Ze zijn onderwezen in de wijsheid van de Babyloniërs. Ze hebben examen afgelegd en ze bleken 10 keer zo wijs te zijn als alle anderen die opgeleid werden aan dat Babylonische hof. Ze moeten indruk hebben gemaakt, diepe indruk op koning Nebukadnezar. En daarom is hij ook nog weer niet de beroerdste. Hij is voor zijn doen best wel een beetje mild. Hij wil hen een herkansing geven. Dat is heel wat voor Nebukadnezar. Voor hem is het heiligschennis wat er gebeurt. Als het vermengd is met de hele religie en de dienst van de goden, dat er drie mensen niet buigen. Om eens even een heel cru voorbeeld te gebruiken. Stel je voor dat hier avondmaalsbediening is en iemand zou opzettelijk die beker met wijn omgooien. Dat is heiligschennis. Dan zijn we gekrenkt, dan zijn we verontwaardigd. Nou, zoiets moet het voor Nebukadnezar hebben gevoeld dat er drie mannen bestaan om te blijven staan. En de religie van dat moment niet erkennen. Heilig schennis. Maar, zegt Nebukadnezar, we gaan een herkansing geven. Muziekinstrumenten zullen weer gaan spelen. En als je dan buigt, is prima, praten we nergens meer over. En wie is die God die u uit mijn hand verlossen zou? Herken je die woorden? Dat is die vlijmscherpe wanhoopskreet die zich meester kan maken van je hart, hè? Je zo voelt wie je bent tegenover God. Als je echt voelt dat je zondaar bent voor God. Niet zomaar wat regeltjes overtreden, maar God hebt aangetast. En God op het hoogste misdadig hebt behandeld. En tot toorn hebt verwekt. En dan sneert het door jouw ziel heen. Wie is die God die jou verlossen zal? Of je hebt zorg over je kinderen. Je kleinkinderen in geestelijke zin. En je bidt voor ze. En onderwijl komt die gedachte zomaar spontaan naar boven. Wie is die God die mijn kinderen verlossen zal? Wie is die God die onze kerk redden zal? Kun je helemaal door moedeloosheid en wanhopigheid verlamd worden? Wie is die God die jullie bevrijden zal? Wat zal het antwoord zijn van die drie vrienden? Sadrach, Mesach en Abednego. Ze staan er heel rustig. En ze zeggen: Koning, het is eigenlijk niet nodig dat u ons een herkansing geeft. Want wij zullen niet buigen. Al brandt daar een oven. Het is niet per ongeluk dat wij zijn blijven staan zoals u vraagt. Is het met opzet? Ja, het is met opzet. Het is heel bewust. We weten wat we doen. Daarom is een herkansing niet nodig. Bespaar u de moeite. Maar Sadrach, Mesach en Abednego, is dat nu nodig? Je zou toch een kniebuiging kunnen maken uit politieke motieven? Dan eer je Nebukadnezar als koning, maar niet als God. Kan dat niet? En je zou toch eventjes een kniebuiging kunnen maken om je veters vast te maken? Dan lijkt het alsof je buigt, maar eigenlijk buig je niet. En jullie hebben toch meer compromissen gesloten. Jullie zijn hier tenslotte in de Dal Dura. Je had ook thuis kunnen blijven. En wat nog veel heftiger is, jullie hebben die Babylonische, afgodische namen waarmee je door het leven gaat. Dat is toch ingrijpend? Dat heb je toch ook geaccepteerd? Zou je dit ook niet accepteren kunnen? Wat heeft het nou voor zin dat jullie hier sterven? Zinloos lijden? Als jullie nou het leven behouden en jullie hebben zo'n positie in dat rijk van Nebukadnezar, dan kun je misschien wel iets betekenen voor mensen die in nood en zorg zijn en die ook vastlopen met Nebukadnezar. En je zou misschien toch iets goeds kunnen zeggen van jullie God en zijn wijsheid en van zijn almacht en van zijn genade. En zou je dan hier zomaar in een oven verbranden? Denk er nog eens goed over na, mannen. Zijn dat dan toch geen redenen vanuit de Bijbel aan te wijzen dat je toch maar, het is maar voor één keer, een kniebuiging maakt? En al zou het zonde zijn, zou God het dan zo erg vinden dat je uit vrees en angst één keertje even buigt? En zou God dat dan niet willen vergeven? Wat zou u doen? Wat zou jij doen? Die vraag moet je natuurlijk wel stellen. En de bedoeling van die vraag is niet dat u zelf voldoende geeft voor standvastigheid. Dat u zegt, oh, maar ik zou wel blijven staan hoor. Maak je maar niet ongerust. Ik denk dat de boodschap van deze tekst veel meer is dat u zou beseffen, ja, maar ik kan nog geen één ogenblik staande blijven. Ik zou al 10 keer gebogen hebben. En iemand hoeft maar met zijn wenkbrauw te fronsen. En ik krimp al ineen. En ik ben al toegefelijk. Dat je voelt, ik ben een struikelaar. Zoals een psalm het zegt, ik ben aan hinken en tot zinken. Ieder ogenblik geneigd. En dat je zo schuilt bij Jezus. De verwinnaar in de strijd, die standvastig was tot het einde en wiens liefde had branden van liefde met de dood en het lijden en de verschrikkingen voor ogen. Die zeer gewillig was om zichzelf te offeren tot een rantsoen voor velen. Hij is de verwinnaar in de strijd. En hij heeft volhard. Wie in hem blijft, die draagt de vrucht van de standvastigheid. Al is het met een bevend hart. Deze vrienden blijven staan. Zou u kunnen bedenken waarom ze blijven staan? Ja, je kunt zeggen, ja, ze waren gehoorzaam aan God. Hè? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar hoe beleef je dat dan? Zullen ze niet iets hebben gezien van de grootheid van hun God en van de inhoud van dat eerste gebod? Waarom zegt de Heer, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben? U zult geen één kniebuiging maken voor een andere God. Omdat hij alleen God is. Omdat hij de schepper is. De schepper van De aarde, dat kleine planeetje wat rondzweeft in dat onmetelijke heelal. Zo'n kleine 200 miljard sterren, hè, zonnen in ons sterrenstelsel. En dan zo'n kleine 200 miljard sterrenstelsels. En hij is groter dan dit oneindige heelal. De volkeren zijn bij God een druppel aan de emmer, een stofje aan de weegschaal. Die 56 volkeren van China, 1,4 miljard mensen. Die 8 miljard mensen die de afgelopen weken op de aarde zijn gekomen. Zijn van God een druppeltje aan de emmer. Als u een emmer hebt, 10 liter, dan zit een druppeltje meer of minder. Dat voel je niet. Als u zo'n ouderwetse balansweegschaal hebt en aan de ene kant zit een stofje en aan de andere kant zou dat ontbreken. Dat merk je niet. Maakt geen verschil om te wegen en hoeveel dat dan weegt. Dat is een volk, dat zijn de volkeren in de ogen van God. Wie is een God als gij, zo groot van macht en zo groot van heerschappij? Dat is onze God. Die is onvergelijkbaar. Die is van een gans andere orde dan al het menselijke en dan al het schepselmatige. En als je nou eens 1% besef zou hebben van de majesteit en de glorie van God, wat is dan een woedende Nebukadnezar? Die stof is en tot stof zal terugkeren. Zou je dan vrezen wat een nietig mens jou zou doen? Hoe klein en onbetekenend is die machtige koning in vergelijking met hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Ken je iets van die overweldigende heerlijkheid en majesteit van God. Dat je God vreest, daarom geen mens hoeft te vrezen. En in vrijheid staat tegenover mensen. Deze zal ik zien, de arme en de verslagene van geest, in die voor mijn woord beeft. En je zou het ook zo kunnen zeggen, hè. Er brandt een vuur in die oven, maar er brandt ook een vuur in het hart van Sadrach, Mesach en Abednego, een liefdevuur. Het is het ene vuur tegenover het andere vuur. We zagen dat die oude natuur, die oude mens van Nebukadnezar, die handhaaft zich tegenover die droom die God hem heeft laten dromen. En je zou het ook zo kunnen zeggen dat die nieuwe natuur, die nieuwe mens, is sterker dan de dreiging van dat vuur in de oven dat brandt. Wat is de taal van de liefde? Je zou je lichaam kunnen geven om verbrand te worden. En als je de liefde niet had, zo zou het je geen nuttigheid geven. Maar waar de liefde is en waar de dienst van God een liefdedienst is, dan versta je wat het wil zeggen, hè? Dat je je lichaam offert tot een levende, gode, welbehagelijke offerande. Levend offer. Die dieren in het Oude Testament werden eerst geslacht en dan geofferd. Maar een christen die offert zich als een dankoffer levend. Je lichaam hoort er helemaal bij. De oren die zijn gekocht door Jezus. En mijn handen heeft hij betaald met de dure prijs van zijn bloed. Het is helemaal van hem. Neem mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. En doet u er dan mee wat u wilt. Je leven, je lichaam bezitten. Alsof je het niet bezit. Dat is de liefde. Dat is de overgave. Wij zullen geen kniebuiging maken. Onze God is machtig ons te verlossen. Het is voor hem maar een peulenschil. Hij kan die oven wel veranderen in een ijsklomp. Maar dan zegt er iets belangrijks bij, hè? Als hij ons niet verlost, maakt voor ons geen verschil. We hebben soms een beetje misschien de indruk van, ja, het was natuurlijk ook simpel voor hen om niet te buigen, want ja, het liep toch goed af. Maar dat wisten zij niet, hè, van tevoren. Ze hadden geen briefje uit de hemel gekregen, ga maar gerust die oven in en je zult het wel overleven. In scheurkalenderblaadjes wordt wel eens die indruk gewekt, hè, als je nou niet op zondag gaat varen, nou, dan word je misschien ontslagen, maar dan krijg je een veel betere baan terug. Dat is niet altijd zo. Je zou werkeloos kunnen worden. En niet iedereen die niet buigt voor de dreigingen, die ontgaat het lijden. We hadden het net al even over Noord-Korea en IS in het Midden-Oosten en zo. En je weet, Jacobus is onthoofd en Petrus is gekruisigd en Paulus idem dito. En misschien is Jesaja wel in een holle boom gestopt en in stukken gezaagd. En zo zou je de hele geschiedenis kunnen nagaan. De brandstapels hebben ook in Nederland gerookt. Dan is de vraag, buigt u? Buig jij? 1 kniebuiging maar? Even snel? Of zeg je, ik heb zo'n ontzag voor mijn God. En zo'n liefde voor hem. Dat ik niet kan buigen, niet wil buigen. Heere, laat mijn leven dan maar als een levend offer in uw liefdedienst verteerd worden. Zo geven zij zich zonder enige reserve aan de Heere over. En Nebukadnezar is nog nooit zo woedend geweest. Mensen die zoveel privileges hebben gehad en die het durven bestaan om hem tegen te spreken. En gekrenkt in zijn trots als hij is, geeft hij de opdracht. Laat de sterkste man uit het leger uitgezocht worden en laat hij de oven 7 heter stoken en werp deze goddeloze mannen erin. Nou, die oven wordt zo heet opgestookt, hè. Die stokers en diegenen die erin werpen, die vallen dood neer. Sadrach, Mesach en Abednego, die belanden in de oven. God bewaart niet altijd voor de oven. Maar God bewaart wel in de oven van het lijden. Van de beproeving. Een engel van de Heere, de engel van de Heere, het hoofd van de engelen van God, voegt zich bij Sadrach, Mesach en Abednego. De touwen waarmee ze gebonden zijn, die verbranden. En verder verbrandt er helemaal niks. Hun kleren niet. Haar wat nogal snel verschroeit, hè, verschroeit ook niet. En ze wandelen daar in de oven. Met die engel die gezonden is. Hebben ze pijn? Nee, ze wandelen. Hè? Dat straalt iets uit van ontspanning. En misschien herken je dat wel. Het is mij goed nabij God te zijn. Als alle zichtbare houvasten en zekerheden je ontvallen. En je God mag overhouden. En je aan God genoeg hebt. En je zijn vriendelijk aangezicht ziet dat vrolijkheid heeft en licht. En wat een troost wordt verspreid in de smarten. Dat je mag juichen in je lot. En je steeds verblijden in God. En je zijn heiligheid roemt. Dat is het evangelie. Het evangelie is niet een levensbeschouwing. En het evangelie is niet een of ander setje waarheden. Maar het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. juist in de beproeving, juist in het lijden, ervaar je vaak het meeste hè, van wat je aan God hebt. En wie Hij voor je wil zijn. Gij hebt mij in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door koren en most wel lustig leven, in hun overvloed verblijd. Ik citeer nou de woorden van David, hè, als die moet vluchten voor Absalom. Is er ooit een grotere crisis geweest in het leven van David, als je eigen zoon een revolutie volksbreed heeft ontketend en dat jij moet vluchten om je vegelijf te redden? En David zegt, ik heb nog nooit zoveel vreugde in mijn hart gehad. De vreugde in je hart hangt niet af van de omstandigheden, hè, maar die vreugde is in God. Dan zingen zij in God verblijd, aan Hem gewijd, van zeren wegen. Hoe kostbaar. Hoe wonderbaar is dan dat woord van God, hè? En de liefde van God uitgestort in je hart door de Heilige Geest. Roemen. Niet als de verdrukking voorbij is, dat kan iedereen. Maar roemen te midden van de verdrukkingen. Je zult het niet begeren om die verdrukkingen te krijgen. Dat hoeft ook niet. Je mag bidden, Heere, bewaar mij voor al die noden en zorgen en moeite en problemen. Maar anderzijds, als ze komen, en als de Heer je erin brengt, kun je er ook wel eens dankbaar voor zijn. Hè? En dat je zegt, ik heb nooit zo het medelijden van de Heere Jezus ervaren. Als juist in mijn lijden. En ik heb nooit zo gezien die milde hand en die vriendelijke ogen die bij Hem van eeuwigheid zijn. Als juist toen ik door allerlei mensen werd verlaten. Dat je genoeg hebt aan God. Hè? En helemaal geworpen wordt op Hem. En Hem overal door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Uw enige troost in leven. En in sterven beiden. Wat is het goed voor mij. Verdrukt te zijn geweest. Niet waar? Ik vraag u maar even als getuige. Alle kastijding als die tegenwoordig is schijnt geen zaak van vreugde maar van droefheid te zijn. Maar het kan ook wel eens zo zijn dat het daarna een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Sporen van heil en vrede doet smaken. De vrede van God, die heelheid in God, die volheid in God, die elk begrip, die elke omstandigheid te boven gaat. En Nebukadnezar is verbijsterd. Hij zegt tegen zijn raadsmannen, hebben wij niet 3 mannen erin gegooid en we zien er nu 4 wandelen? Ja, u hebt gelijk, koning. En Nebukadnezar die komt zo dicht mogelijk bij die oven. Hij roept, Sadrach, Mesach, Abednego, knechten van de Allerhoogste God, kom er maar uit. En ze komen eruit. En wat een verbazing, hè. Je kunt aan hun kleren niet zien dat ze in het vuur geweest zijn. Je kunt het zelfs niet ruiken aan de geur van het vuur dat het om hen heen hangt. En wat gebeurt er? Het feest is eigenlijk verstoord, afgelast, voordat het goed en wel begonnen is. En dat beeld van Nebukadnezar, dat blijft staan in het dal Dura. En al die ministers en gouverneurs en rechters, die keren terug naar hun huizen. En ze hebben gehoord wat Nebukadnezar zei. Geen God. Die zo verlossen kan als de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Wie is een God als die enige ware levende God alleen? Het feest was bedoeld ter glorie van Nebukadnezar. Maar daar praat niemand over. Ze praten over die God van Sadrach, Mesach en Abednego. Goddelijke ironie. Wat Nebukadnezar ten kwade had bedacht, dat heeft God ten goede gedacht. Misschien had hij wel een oogmerk om dat hele volk van Babel een goed getuigenis van hem en van zijn dienst en van zijn kracht en van zijn genade te geven. Hij bemoeit zich met dat heidense volk. En die drie vrienden, die zijn het instrument daarvoor. Die drie urkers, eenvoudige jonge jongens of jonge meisjes. Die niemand vrezen dan God alleen. Zou dat middel kunnen zijn? Zou dat verschil kunnen maken in heel Urk? Of in heel de Noordoostpolder? Dat zij in de weg van de Heere gaan. En gevangen genomen zijn door dat woord van God. En daarom vrijmoedig nee zeggen waar ze nee moeten zeggen. De Heer kan het ook niet doen. Maar de Heer kan het ook wel doen. Als we getrouw zijn in de kleine dingetjes. Om zo voorbereid te worden. Om trouw te zijn in de grote crisis. Dat begint bij het kleine. Die drie vrienden hadden eerst die verzoeking om mee te eten van de tafel van de afgoden. Daar hebben ze nee tegen gezegd. En dan kun je niet zeggen, dan halen we opgelucht adem en dan zijn de beproevingen achter ons. Nee, dan krijg je een nieuwe beproeving. Die een beetje zwaarder is en nog wat intenser is. En waar je nog meer ervaart van wie God voor jou wil zijn. En hoeveel troost en zekerheid je in hem wel hebt. En ik moet ook denken aan die andere oven. Waarin iemand is geweest die geen engel heeft gekregen ter verlichting en vertroosting. Dat is de oven die 70x7 heter brandde dan deze oven. Dat is de oven van de toren van God. En daarin is de Zoon van God geweest. Dat liefdevuur wat in zijn hart brandde, kon door vele wateren van lijden en verschrikking niet uitgeblust worden. Hij was bang, hij was angstig in de hof van Gethsemane, maar dat liefdevuur brandde in zijn hart. Hij had lief tot het einde. De toren van God uitgewoed in hem. Dat de vrijheid, eeuwige bevrijding zal zijn voor die jongen, dat meisje. Die vader, die oude oma van morgen, die moet zeggen, als u in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ik kan voor u niet bestaan. Dan komt deze geschiedenis tot zijn heerlijke vervulling in het offer van Jezus. Hij, in plaats van mij, omdat ik anders eeuwige dood had moeten sterven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat u het zo gewillig, zo volkomen hebt gedaan. Amen.